liefde ongevuld is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom, laat ons zingen uit Psalm 122, het eerste en het tweede vers, 122 vers 1 en 2. Wij luisteren nu eerst naar de wet uit Hieren, uit Exodus 20. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 38, het zesde en het 21ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, die Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. We luisteren nu verder naar het woord van de Here uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk. Ik noem u 1 Johannes 2. En dan lezen wij tot aan het 17e vers. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat gij van den beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van den beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt den Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord God blijft in u. En gij hebt den boze overwonnen. Heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Voordat we nu een zegen van de Heere vragen, willen we eerst nog zingen het gebed uit Psalm 121.
Naar van ver geheen, van waar ik dag en nacht,
rustdag, heb u ons genodigd om voor uw aangezicht te verschijnen, want u wilt tot ons spreken. Dat is op zichzelf een wonder, Here, want wij belijden het met uw oude kerk, dat wij in onze vader en moeder, Adam en Eva, al bevende van u zijn weggevlucht. En we hebben ons bedekt en verscholen, want we waren bang voor u. De zonde klaagde ons aan. We voelden ons schuldig, maar we beleden het niet. En toen zijt u gekomen. En zo komt u ook vanmorgen. In datzelfde woord waarmee gij de verwoeste en de verdorven aarde bezocht hebt. Met het woord van uw genade. En dat op de dag des Heren, de dag van uw glorierijke overwinning. Toen gij dood en hel achter u liet. En toen gij van een vader opgewekt werd. Om het loon op uw arbeid te ontvangen, de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. En zo mogen ook wij in Nederland horen. Van die genade die door u teweeg gebracht is. En die gij ook laat verkondigen, die gij vanuit uw hemeltroon uitdeelt. Want gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Heren, het zou geen wonder zijn als u gaven aan de engelen uitdeelde, want ze zijn u getrouw gebleven. En ze roemen u dag en nacht en ze buigen zich neer met een oprecht hart voor uw troon. Maar laat het voor ons vandaag een wonder zijn dat u gaven komt uitdelen aan wederhorigen die niet naar u wilden luisteren. Die hun oor geleend hebben aan het bedrog van Satan en die van u zijn afgevloden. U roept vanmorgen ons en onze kinderen toe en u wilt ons toespreken. Laat dat ons hart tot ootmoed en tot aanbidding stemmen. Dat we u die onze schepper en onze weldoener zijt, mogen beginnen te vereren met lofgezangen. Ge zijt het waardig, Heer, als zouden we nooit in de hemel komen. Dat u eeuwig onze lof en dank ontving om wat u zijt, om wat u doet. Brent dat diep in onze harten in. Dan zal de kerkdienst nooit vervelen. Dan zullen we hier niet zitten om te zitten en verwachten dat het maar voorbij mag zijn. Dan zal er verwachting van u zijn. Dan zullen we onze hoop op u vestigen. Dan zullen we terwijl we zelf in het stof nederzitten en vol zijn van zonde en ellende. Onze ogen op u richten en zeggen, o God, zijt u zo goed dat u zondaren opzoekt. En dat uw goddelozen met u verzoent. O God, denk dan ook aan mij. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zie ook hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. Heere, doe dat vandaag. Aan ons allemaal. Dat er niemand van ons verloren zou gaan. Uw hart is er groot genoeg voor. En in de hemel is nog plaats genoeg. O, laten we uw stem toch horen, Heere. En laten we toch opmerken wat u tot ons spreekt. Plant het zo diep in onze harten in dat we niet meer omheen kunnen. Dat we voor dat woord zouden nedervallen. En zouden aanbidden aan uw voeten. Heren, u weet hoe we hier gekomen zijn. De een door het geloof ziende op u. De ander vol van ongeloof. Zonder verwachting. Maar niets staat voor u in de weg. Geen zonde te groot, geen hart te hard. U zijt gekomen toen de deuren gesloten waren. En u hebt uw discipelen bezocht en ze waren blij. Zou u zo vandaag ook bij ons willen komen met uw heilige geest. Die ons ontdekt aan alles wat scheiding maakt tussen u en ons. Die het stil kan maken in ons hart. Zodat we kunnen en mogen luisteren naar de boodschap van vrede en genade. Die van uw lippen afdaalt. Wil ook de zorgelozen en de onbekeerden en de onverschilligen. En de gewoonte kerkgangers vandaag bezoeken met dat heil. Dat uw huis vol zou zijn. Tref eens met uw scherpe pijlen, o hel. Die uitgegaan zijt op het witte paard van uw glorierijke overwinning. En dan treffen uw pijlen. En ze gaan diep in het hart van s konings vijand. Zodat deze of gene mag uitroepen genaam. O God genaam. Hoor hoe een boeteling pleit. De engelen in de hemel. Ze zouden er blij mee zijn. En uw kerk op de aarde zou er door gebouwd worden, want die kerk die hebt u gekocht, heren. En die vergadert gij totdat de laatste is binnengebracht. Heren, wij gedenken aan ons zoals we hier zitten voor uw aangezicht, mannen, vrouwen, kinderen. Ieder met ons eigen kruis, met onze eigen zorg, met onze eigen verwachting ook. Ach, heren, troost u de harten van de bedroefde, van de eenzame, van degene die lijden, van degene die rouw dragen. U kent elk hart en u kent ook de smartelijke wegen waarin sommigen gaan. Trooster van de treurigen, laat u niet onbetuigd, maar heilig uw woord. Inzonderheid aan de harten der zulken die het zo nodig hebben. Heere, wil ook met medelijden vervuld zijn over degene die in bijzonder geroepen worden kruisen te dragen. Die naar het ziekenhuis moesten gaan. Zoon der gemeente en twee zusters der gemeente. Ach, wees u ze daar ook nabij, Heere. Wil u bange vrees de schamen geeft toch dat ze u de hand zouden geven en achter u komen. U beschaamt nooit de hoop van uw volk. Die op uw vertrouwen zullen niet beschaamd worden. Ze zullen de kracht vernieuwen. Sterk ze samen met hun familie. En bind ze aan uw genade troon. Door die geest der gebeden. Heere, ook die familie die gezwaard trof in hun schoonzoon en zwager. Ach, Heere, doe het nog meevallen tegen alle onmogelijkheden van onze kant. Ge zijt die grote heelmeester. Geef dat ook zij en wij met hun u zouden aanlopen. Of u nog hulp en nog bijstand wilt zenden. En laat het ook zijn, Heere, tot eeuwig heil. Want we zien het ook in alles om ons heen. De wereld gaat voorbij met al wat erin is. En al haar begeerlijkheid. Maar alleen die u wil doet, die is op de goede weg. Die zal het eeuwige leven erven. Heere, gedenk ook aan uw kerk, overal waar die vergadert en ook waar die niet vergaderen kan. We hoorden ook van een broeder achter het ijzeren gordijn die weggevoerd is, in gevangenschap. Heere, help ook hem met zoveel die in gevangenis kwijnen. En laat ook hun geroep toch voor uw aangezicht verschijnen. En red ze die in doodsgevaren zijn, om uw naams wil, Heere. Zegen ook al uw dienstknecht, ook hem, die vanmorgen geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Heere, wil u ook zijn hart tot u opheffen. En geef dat hij spreken mag naar de mening van uw geest. Recht uit uw hart, Heere Jezus, daar zal het zijn kracht doen. En verzoen u onze zonden. Ter oorzaak van het offer van uw dierbaar kind, onze Heere Jezus Christus. Die op deze aarde gekomen is en die het alleen gedaan heeft. Die ten dode toegeleden heeft, die neergedaald is in de hel. Opdat wij nimmer meer voor het gericht van God komen zouden. O, laat ons uw wonden zien, waaruit we uw vaderliefde mogen aflezen. Dat geneest onze wond en dat doodt onze zonde. Heere, we vragen het van u. In de genadige vergeving van alles wat scheiding maakt tussen u en ons. Alleen om Jezus wel. Amen. We gaan nu verder en zingen. Hier in onze eredienst uit Psalm 119, vers 77 en 88. geliefde, het woord des Heren dat we u vanmorgen willen prediken staat in 1 Johannes 2, de versen 3 tot en met 6. 1 Johannes 2, het hoofdstuk dat we dus gelezen hebben, en dan de versen 3, 4, 5 en 6. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die dat zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Een beetje moeilijke zinsconstructie. Het is niet zo eenvoudig als je deze tekst leest om nou gelijk duidelijk te zien wat de Heere bedoelt. Maar daartoe heeft hij dan ook de prediking gegeven. We hopen dat u het wel zal verstaan nu, als wij dit schriftwoord u gaan verkondigen. Dit schriftwoord spreekt van geloofszekerheid door God kennen. En dan wel die speciale Bijbelse Godskennis. Geloofszekerheid, dat is altijd iets geweest onder Gods kinderen, waarnaar ze gehongerd en gedorst hebben. Veel mensen die onder het evangelie van God leven en die door dat evangelie gegrepen zijn, hebben zo ongeveer dezelfde gedachte. En als ze die uitspreken, dan komt het ongeveer hierop neer. Ja, dominee, of ouderling, of wie dan ook, aan wie ze eens willen spreken over hun geestelijk leven. Ik heb wel eens iets van God ontmoet. En ik kan niet zeggen dat de genade Gods me vreemd is. Ik heb wel eens iets gesmaakt van de goedheid van God. Ik weet wat het is me diep neer te buigen voor de Heere. Maar kijk, is dat nou wel zaligmakend? Is dat nou wel echt? Kan ik daar nou van op aan dat dat van God is? Ik zou zo graag willen weten dat datgene wat ik wel eens doorgemaakt heb en nog wel eens doormaak, dat dat nou het ware zaligmakende geloof is. En u weet, dan zijn we zo vaak geneigd om voordat we naar buiten blikken en onze vastheid en de zekerheid zoeken in de ontwijfelbare uitspraken van de nooit liegende God, dan zijn we zo gauw geneigd om diep in ons hart te graven. En alles wat we bij elkaar kunnen halen, bij elkaar halen en toetsen, ja waaraan toetsen? Menigmaal toetsen aan ons gevoel of laten toetsen aan anders gevoel, opdat we eindelijk zo tot de slotsom zouden kunnen komen, ja, ik geloof toch dat de Heere in mijn hart werkt. Ik zeg niet dat het op die manier nooit kan, maar het is niet de weg. Het is ook niet de goede weg die de Heer ons altijd maar weer doorwijst, namelijk de weg van de Godskennis uit het woord van God. Want, vergeet dat niet, Calvijn was zo, hij heeft zo dikwijls daarop gezinspeeld, God kennen is God dienen. Natuurlijk, daar is ook naar twee kanten een ijdele godskennis. Daar is een soort filosofische, bloot historische, intellectuele godskennis. Dan kan men alles uit de schrift puren en bijbrengen om veel verstand te krijgen over God en over zijn handelingen en over zijn schepping en over Gods wegen en over die namaal. Dat kan puur rationeel, zeg ik. Maar, de praktijk heeft het uitgewezen. Je kan God niet kennen buiten Christus. Dan kom je altijd bij de heidenen terecht. Want denk niet dat de heidenen geen godskennis hebben. Zo'n algemene godskennis. Je staat er soms verbaasd van. Je staat er verbaasd van hoe dat ze in hun hart die ingeschreven godskennis kunnen openbaren. Hoeveel vrezen voor God ze kunnen openbaren. Hoe ze kunnen beseffen dat alleen het doen van de wil van God hen wel behagelijk is. Ze beseffen zelfs vanuit hun heidendom dat er offers gebracht moeten worden om met God verzoend te worden. Daar is een ingeschapen godskennis bij alle mensen. We weten dat al van de catechisatie. Maar dat is niet een godskennis waardoor we God gaan dienen. Want die godskennis wekt wel vrezen, wel ontzag. Wekt soms ook een zekere bekering. Maar wordt gekenmerkt door het gemis aan liefde, de liefde. En u kent 1 Korinthe 13. Al heb je alles, al weet je alles, al kan je tegen een berg zeggen, word opgeheven en in de zee geworpen. Al zou je dat letterlijk kunnen. Paulus zegt, maar dat geloof werkt niet door de liefde, dan ben je nog maar een holvat. Een hart zonder inhoud, zonder waarachtig geloof en zonder zaligheid. Het kan ook naar de andere kant. Daar is ook aan de bevindelijke, emotionele kant een volk, een groep mensen, wat tracht om God te kennen vanuit hun eigen beleving. Hun mystieke beleving. Ze graven dan in hun hart wat ze ervaren en wat ze weten en wat ze doorgedacht hebben, wat ze menen uit de hemel ontvangen te hebben. En bouwen daarmee hun bekering, hun zaligheid, hun geloofsleven. Maar van dat geloof geldt precies hetzelfde. Als het is zonder Christus, dan kan je veel zonder kennis hebben. Dan kan je veel angst hebben voor God. Dan kan je vreselijk diep door moeten. Zoals Judas. En zoals Kain. En zoals Saul. Die moest er vreselijk diep door. En hij zei, en dat voelde hij goed. De Heere heeft mij verlaten. Ja, hij zei niet, ik heb de Heere verlaten. Was dat maar waar geweest. Maar hij zei, de Heere heeft me verlaten. Hij moest het vreselijk diep doen. Maar hij kwam niet terecht waar we alleen maar terecht kunnen. Bij God in Christus Jezus. En nou is die apostel Johannes een apostel die met heel zijn ziel dit enige prioriteit. Daar is geen ware godsdienst. Dus ook geen ware godsvrees en godsvrucht. Buiten het geloof in de Heere Jezus Christus. Op elke bladzij van zijn brief. Niet alleen zijn brieven, maar ook het evangelie begint er al mee. Daar predikt hij dat ene. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben met onze handen. En met onze handen getast hebben. Van het woord des levens. En in het vierde hoofdstuk, geloof niet een iegelijke geest. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Die is uit God. En in het vijfde, een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. En zo kan ik maar doorgaan. Alles wat Johannes geschreven heeft is samen te vatten onder dit ene thema. Jezus Christus is God. Geloof in hem, dat is al. Dat is eeuwig al. Dat is de ware godsdienst. Daarin behagen we God. En daarin worden we zelf gered. Nou, kijk wat zegt de tekst. Ken de kunst. Zeg je in het eerste vers, ik schrijf u deze dingen opdat je niet zondigt. Dat is dus wat hij in het vorige hoofdstuk geschreven heeft. Tegen die mensen die niet geloofden dat Jezus Christus in het vlees gekomen was. Indien ze toestemden dat hij toch gekomen was, dan was het een mens buiten de gewone mensen. Met een heilig lichaam, niet in het zondige vlees. niet het vlees van ons mens, maar in een buitenmenselijk vlees, in een gedaante zoals soms ook de engelen in menselijke gedaante verschenen zijn. Nee, zegt hij, zo is het niet. Hij is werkelijk in ons vlees ingekomen, om in onze plaats te kunnen lijden en sterven. Hij heeft in het vorige hoofdstuk gezegd, de weg van de bevrijding is de weg van de schuldbelijdenis voor God. En zegt hij, ik schrijf u deze dingen, opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Johannes heeft aan het hart van Christus geluisterd. En dan zegt hij onze tekst. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. En hieraan kennen wij. Hier wordt twee keer het woord kennen gebruikt. U kunt het ook zo vertalen volgens de schriftgeleerden. En hieraan erkennen wij. Want daar gaat het om. En hieraan erkennen wij dat wij hem gekend, en dat woord gekend, dat tweede woord gekend, dat is een heel diep woord. Dat betekent eigenlijk het woord bekennen. En hieraan erkennen wij dat wij hem bekend hebben. Gekend hebben. Dat is maar niet zoals wij zeggen, oh ja, ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Het is een van mijn kennissen. Ik ken hem, je weet. Wij hebben een vriendenkring en we hebben een familiekring. En daarbuitenom hebben we ook nog een kennissenkring. He, mensen die we kennen op de een of andere manier van onze zaak of van ons privéleven. We gaan er niet zo nauw mee om, maar het is een van onze kennis. Die gedachte moet u absoluut verwerpen als u hier die tekst wilt verstaan. En hieraan erkennen wij dat wij hem gekend, bekend hebben. Dat woord gekend, dat sluit hierin gemeenschap met hem gehad hebben. U weet wat Johannes daarmee bedoelt. Hij was altijd na aan het hart van zijn lieve meester. Bij het avondmaal lag hij in de schoot van Jezus. Dat wil zeggen, u weet, ze lagen daar aan de dis. Hij lag zo na aan Jezus, dat hij zelfs het fluisteren van Jezus kon verstaan. Johannes zegt, ik heb gemeenschap met Christus gehad toen hij nog op aarde was. En nu heeft Johannes die gemeenschap door het geloof, ziende de onzienlijke. Dat is het punt wat hij hier bedoelt. En hieraan erkennen wij dat wij hem bekend, dat wij gemeenschap met hem gehad hebben. Hieraan, zo wij zijn geboden bewaren. Zijn geboden bewaren. Dat klinkt nogal akelig, zou ik haast zeggen. Zo wij zijn geboden bewaren. Is dat nou een kenmerk dat wij hem gekend hebben? Raken we dan niet helemaal aan het twijfelen? Wie van ons durft hier nou te zeggen dat we zijn geboden bewaard hebben? Ik niet. En ik denk niemand van ons. Als we ons leven nagaan van de vorige zondag tot deze zondag. Wie heeft dan Gods geboden bewaard? Dat klinkt nogal wettig, zeg ik. Toch heeft Johannes het zo niet bedoeld. Want als dat waar was. Dat het kennen van de Here, het bekennen, het omgang hebben met de Here, afhing van het bewaren. Stiptelijk bewaren van de geboden van de Heere, dan sloegen we onze ogen neer. En dan zeiden we, o God, dan is het voor mij verloren. Maar als hier dat woord geboden staat, dan moet u niet in de eerste plaats denken aan de gij zult niet, gij zult wel, aan de 10 woorden van Sinaï's wet. Als hier staat geboden, dan is dat volgens grondwoord hetzelfde als opdracht. zoals heel Psalm 119 een loflied is op de geboden des Heren, maar niet enkel op die 10 geboden van Gods heilige wet. Want u weet natuurlijk wel wat er in Psalm 119 staat. Bijna elk versje spreekt van de wet des Heren, maar onder een andere benaming. In het ene versje is het de inzettingen des Heren, de geboden des Heren, de verordeningen des Heren, de rechten des Heren. En al die woorden tezamen behelzen de geboden des Heren, de inzettingen van de Heren, de opdracht van de Heren. U mag het ook wel vertalen met die zijn woord, want dat doet Johannes hier verder ook, die zijn woord. Je mag het ook zo vertalen, die zijn evangelie bewaart, zijn geboden bewaart. En zo zijn de geboden van God de gezangen van David geworden ten tijde van zijn vreemdelingschap hier op aarde. Dus, en hieraan erkennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn opdracht bewaren, zijn evangelie bewaren, zijn geboden bewaren. En dat is het voornaamste gebod van de hele Bijbel. Dat is niet werk en bid en doe dat, maar het grote gebod van de Bijbel is geloof. Geloof. Als de Joden in Johannes 6 naar de Heere Jezus komen en ze vragen aan de Heere, maar wat moeten we dan doen om de werken Gods te werken? Dan zegt hij, dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die mij gezonden heeft. Als je dat gelooft, dan doe je al de geboden van Gods wet. Nou, dan wordt ineens de wet een heerlijke opdracht om te vervullen. Want wie zou niet geloven in Jezus Christus, die God in deze wereld gezonden heeft, om zondaren zalig te maken? Ja, zegt u maar. Kijk, dat kan ik nou niet. U moest u schamen om dat te zeggen. Kan u dan wel niet geloven? Is het dan makkelijker om te zeggen, ik geloof niet in de Vader van de Heer Jezus Christus? En ik geloof niet dat hij de schepper is van de hemel en van de aarde? En ik geloof niet dat hij zijn zoon in het vlees gezonden heeft tot de redding van zondaar? En ik geloof niet dat ik een zondaar ben voor wie hij gekomen is. Is dat dan makkelijker? Nou goed, dan moet u het weten. Maar dan blijft u eeuwig onder het oordeel. Want die niet gelooft, die is al eeuwig veroordeeld. Zijn geboden bewaren. Ja, dat heeft Paulus gezegd aan die man die met het zwaard op zijn hart stond. Die stok bewaren. Als die in armoede, in uiterste verlegenheid, gereed om zichzelf in het eeuwig verderf neer te storten. Wat moet ik doen? Lieve heren, wat moet ik doen? En dan zadelt Paulus hem niet op met alles wat hij nog moet doen en wat hij moet laten. Maar dan zegt hij, geloof. Alleen dat. Dat is het goddelijk doen. En als die moorman daar terugkomt van Jeruzalem, met die boekrol van Jesaja, en hij weet er geen raad mee, van wie zegt die man dat nou? Hoe krijg ik dat nou bij elkaar? Waar gaat dat nou over? Ik versta de schriften niet. En de Heere zendt zijn dienstknecht om hem te onderwijzen in Jezus' gerechtigheid. Dan zegt hij, zie dan later. Wat verhindert mijn gedoopte? Wat moet ik toch doen? Wat is er tussen hem en mij? En dan zegt Gods knecht, de evangelie predikt tegen hem. indien je van harte gelooft. Dan ben je kind van God. Dan zal ik je doen. Dan word je aan Sion toegevoegd. En zo zou ik door kunnen gaan. Denk aan de mensen op de Pinksterdag. Die zich vergrepen hebben aan Jezus Christus. Die hem met hun eigen vuisten in het aangezicht geslagen hebben. Die gedanst en gejoeld en gejouwd hebben. Maak hem dood, kruist hem. Die hem bespogen en bespot hebben. De Zoon van God gedood hebben. Nou, wat moet je dan nog doen? Dan is het enigste, maar dat is dan ook alles, wat Petrus en de andere apostelen hun verkondigd hebben. Geloof en laat je zonde afwassen in de heilige doop. Dat is alles. God komt eerst met zijn gaven, voordat hij met zijn gebod komt. Zie het maar in het paradijs. Als we van God wegvluchten en geen raad meer weten vanwege de angst in onze ziel, omdat we het verbond verbroken hebben, dan komt God. En die roept ons terug. Onze belijdenis zegt het zo schoon. Die zoekt ons weer op. Ja, dat wij hier in de kerk zijn, dat is niet dank onze godsdienstigheid en dat is niet dank onze ijver die we toch voor de Heer hebben, dat is niet dankzij het goede wat nog in ons is overgebleven, maar dat we hier vanmorgen in de kerk zijn, dat is dank God zoeken naar ons. O, zie je toch, o sterveling, dat God ons zoekt. Hij zoekt ons. Dat is altijd weer onbegrijpelijk voor ons verstand, dat God gelijk de zonde kan haten en de zondaar kan liefhebben. Dat kan ik ook nooit klein krijgen. Ik vermeng het altijd met elkaar. Als ik me zo zondig en zo ellendig en zo ongelukkig gevoel vanwege mijn afwijkingen van de Heere, dan denk ik dat de Heere me nou ook niet meer hebben wil. Om mijn zonde. Maar dit is het heilgeheim. Te ontdekken dat God wel mijn zonde haat, maar dat hij niet mij haat. O zondaar, ook u, die nog nooit Jezus stem gehoord hebt in uw leven. Let daar toch op. Want hij is gestorven, zegt Johannes, niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde der gehele wereld. Geen zondaar te slecht zijn, geen zondaar te oud zijn, geen zondaar te ver afgeweken van God. Als u tot de zondaren der wereld hoort, dan komt vandaag dit evangelie tot u. U kunt daar niet omheen, want God zegt in zijn woord. O, we moeten het leren. Die geboden van God, die inzettingen van God, dat zijn geen tralies waarachter God ons gevangen zet. Zo in de zin van, dit ben ik en dat ben jij. En nou heb ik jou. Want je hebt dit gedaan en je hebt dat verkeerd gedaan en je bent zo. En dat is allemaal wel waar. Maar God geeft ons zijn inzettingen niet om ons in het gevangenhuis te brengen. De hele dienst van God, dat is een weg. Een weg des levens, een weg des vredes, een weg die naar boven leidt. O, ik bid God dat je dat vanmorgen zal zien, jongens en meisjes. Dat je het zitten in de kerk en het leren uit Gods woord op de catechisatie of thuis of op school, dat je het niet zal zien als een ijzeren kooi. Dat je niet in je hart zal zeggen, gelukkig, als die anderhalf uur weer om is, dan begint voor mij eigenlijk pas de zondag. De dienst van God is van A tot Z liefdedienst. Dat je het soms zo niet ziet, dat is wat anders, dat kan ik wel verstaan. Maar dan zeg ik met alle klem, je ziet het toch verkeerd hoor. Want die wetten van die Here, die inzettingen van die Here, die woorden van die Here, dat evangelie van God, dat is het evangelie van zijn genade. Dat is die verheven weg waarop een dwaas niet dwaalt en die de verstandige naar boven leidt. die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaard, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Dus die daar zegt, ik ken hem. Ja, dat kan ook. We kunnen een hele boom opzetten over de leer, over God, over zijn werken, over alle stukken van de religie. We kunnen menen uiterst thuis te zijn tot in de fijnste onderscheidingen. Het kan wel geduren dat we de kerk uitgaan en precies kunnen beluisteren of de dominee het goed gezegd heeft en hoe ver de dominee zelf geleid is, want we weten precies wie God is en wat God doet en hoe God het doet. Die mensen die zijn er. Die zijn er. Soms als je zo goed bidden, dan zeg je, de Heer moet wel blij wezen met jou. Want hij weet zeker niet meer hoe dat die mens bekeren moet. Mensen die precies weten hoe dat het moet. Eerst komt dit Heer en dan doet hij dit en dan gaat het zo en dan komt dat. Ach, ik weet het niet meer zo. Eerlijk, ik heb ook wel eens gedacht dat ik het precies wist. Hoe dat het allemaal in een anders leven moest gaan. Ook wel hoe dat het allemaal in mijn leven moest gaan. Maar ik kom tot de ontdekking. Dat het niet gaat zoals ik gedacht heb, maar daarom gaat het wel goed. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Ik zie het soms niet, maar ik geloof het. Ik geloof het voor mezelf. Ik geloof het dat die weg van God een verheven weg is. Een weg waar een dwaas niet op zal dwalen, dat geloof ik. En dat geloof ik bij tijden. Al Gods kinderen, dat de Heer het goed doet. Maar als je het enkel maar zegt, ik ken hem. En zijn woord, zijn evangelie, zijn beloftenissen, zijn inzettingen niet bewaard. En dan bewaren, dat woord bewaren, dat betekent hier niet het bewaren zoals die man dat ene talent bewaarde in een zweedoek en in de aarde groef en het verborg. Dat kan natuurlijk ook. We kunnen de waarheid zo zuinig bewaren dat we onder de dienstknechten zijn. Dat kan ook. Dan zitten we zo op de waarheid, zoals een gierigaard op zijn zak met rechtsdaalder. En we zorgen dat er niet één van uitgegeven wordt. Zo kunnen we ook de waarheid bewaren. Die mensen zijn er ook. Ze kennen elke punt en elke komma en ze weten het precies. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat zegt Jezus? Gij onderzoekt de schriften. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. In dat onderzoek van de schriften, in dat kennen van de waarheid, zoals u meent die waarheid te kennen. Daarin meent gij dat het met u wel goed staat. Want u bent toch zo'n trouw aanhanger van de leer. En u bent toch zo'n man, zo'n vrouw, zo'n jongen of meisje die oppast dat er niet één titel of één jota anders gezegd wordt als dat u de waarheid ziet. Zo kunnen we de waarheid bewaren. Maar u weet wat er gebeurde met die man die zo de waarheid bewaarde. De Heere zegt, neem dat talent van hem weg. Boze en luie dienstknecht. Hij had harde gedachten van God. Want hij zegt, ik zal het goed bewaren, want ik weet wie God is. Een harde Heer. Hij maait wat hij niet gezaaid heeft. En hij vergadert dat wat hij niet gestrooid heeft. Nee, het zal mij niet overkomen. Hij zal van mij niet te vergeefs eisen. Wat ik gekregen heb, dat zal ik hem terugbetalen. Een harde gedachte van God. Ja, dat kan ook maar gebeuren. We hebben nogal wat van die mensen. Er straalt nu bepaald geen blijdschap en vrede en zaligheid van hun gelaat af als je ze ontmoet. Ze kennen die harde strenge, nare God, die maait waar die niet gezaaid is. En ze bewaren de waarheid. Nee, als hier staat dat we zijn geboden hebben te bewaren, dan betekent dat dat we ermee handel zullen drijven, zoals die mensen met die twee en die vijf talenten. Dat we met dat woord zullen uitgaan. Dat we dat woord zullen uitbreiden, dat iedereen het maar horen zal. Dat we in de eerste plaats onze vrouwen en onze kinderen zullen redden van het verderf. Dat we de mensen waar we mee werken niet onbekend zullen laten met de genade van God. Dan straalt er iets van ons uit. En als we dan soms niet durven spreken, dat we dan nog met ons leven de waarheid bewaren zoals die in Christus Jezus is. En als we dat niet doen, zegt de schrift, dan zijn we een leugenaar. En u weet wat er van de leugenaars geschreven staat in Openbaringen 22. Buiten zullen zijn de honden en de hoereerders en de tovenaars en degene die de leugen lief heeft en doet. Dan zijn we leugenaars als we de waarheid niet bewaren. Als we zeggen, ja maar ik ben een christen. Als we zeggen, ja maar ik weet alles van de Here en van zijn genade af. Maar we bewaren die waarheid niet. Dan komen we toch op diezelfde plaats. Waar al die ongelovigen en al die goddeloze mensen zijn. Bij de honden en bij de hoeriers en bij de tovenaars. Die de waarheid, die de leugen lief heeft. En die de leugen doet. Liegen is het eigen werk van de Satan. Soms kan de Satan zelfs waarheid spreken, maar het is voor hem altijd een leugen. Als hij de waarheid spreekt, dan ligt hij nog. Want hij probeert dan met die waarheid Jezus van het rechte pad af te krijgen. En hij gebruikt de waarheid. De Bijbel. Want de Satan die kent de Bijbel veel beter dan ik. Ik hoorde een vrijdag iemand zeggen met wie ik zo'n praatje maakte hier op Liesveld. Hij zei, dominee. Hij zegt, de Satan die kan niet mikken. Ik dacht, ja, dat is waar. De Satan die kan niet mikken. De Satan die schiet wel, maar hij kan niet mikken. Hij gebruikt de waarheid wel, maar niet als waarheid. Hij gebruikt hem altijd tot een leugen om je te verderven. En daarom als we heilzekerheid willen hebben, als we willen weten of God in ons werkt, als we willen weten of Jezus Christus ook voor ons geleden heeft en gestorven is, dan moeten we niet luisteren naar onszelf. En dan moeten we ook niet luisteren naar de influisteringen van de Satan in ons hart. Maar dan moeten we luisteren naar het woord. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En nou zie ik uw voorhoofd rimpelen. Is hier een mens in wie de liefde Gods volmaakt geworden is? Ik denk dat het verst gevorderde kind van God zo op de klank af zal zeggen, maar dominee, hoe kunt u dat nou zeggen? In wie van ons is nu waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden? Let op, u moet goed lezen, dat moeten we natuurlijk altijd. Hier staat niet dat wij volmaakt God lief gekregen hebben, als dat er stond, dan moesten we zeggen, Heere, nee, niemand van ons heeft een volmaakte liefde tot God. Maar dat staat er niet. Dat staat, zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde God volmaakt geworden. Met andere woorden, niet uw liefde tot God wordt bedoeld, maar Gods liefde tot u. En die nu zijn woord bewaart, die nu zijn evangelie bewaart, die zijn geboden bewaart, of hoe je het ook maar noemen wil. En die heeft God alles gegeven, wat hij heeft om te geven. Zijn zoon Jezus Christus. En die is de liefde God volmaakt geworden. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen die uitverkoorde van God? Als God zijn volmaakte werk, zijn volmaakte liefde aan ons gegeven heeft. Wat zal ons dan nog korten? Zo wie zijn woord bewaart. Ik heb gezegd, zoals die man met die tweeën, met die vijf talenten. Die uitgegaan is in die tijd dat zijn heer weg was. Om met die talenten te arbeiden. Om daarmee bezig te zijn. Om te overdenken. Om dat woord te gang en treden vast te maken. Indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Wat betekent dat? Dat de liefde Gods volmaakt geworden is in ons. Wel, dat betekent dat die liefde Gods, die van het begin der schepping, of althans van de eerste ogenblikken af, dat God de mens bezocht, naar de aarde gekomen is, aanvankelijk nog in de bolster van de wettische bedeling, aanvankelijk nog onder het Oude Testament, onder de wet van doen en van laten, die liefde Gods die doorschitterde in het offer van Abel. Die liefde Gods, waarvan Abraham getuigde, op de berg des Heren zal het voorzien worden.
toen hij daar een ram vond door het bestuur van God, die hij offeren mocht in de plaats van de belofte zoon van het kind van zijn leven. Die beloftenissen God, die liefde van God, die David smaakte, toen hij op de puinhopen van zijn Siklag zich sterkte in de Heere, zijn God. Die liefde waarvan Jesaja gezongen heeft in zijn profetie en het volk van zijn dagen bemoedigd heeft. Die liefde waarvan al de profeten gezongen hebben, getuigd hebben, gesproken hebben. Maar die liefde die God klaarde en rijker en groter heeft neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Toen de engelen gezongen hebben van het welbehagen des Heren in mensen. En toen ze gewezen hebben naar het kind in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En die openbaring van God is voortgegaan. Toen ze haastelijk zijn opgestaan. En naar Bethlehem zijn gevloden. Of moet ik zeggen, zijn getrokken. Met die koorden van Gods liefde. Om te zien het woord dat geschied was. Toen zijn ze gekomen. En ze hebben de volmaakte liefde God in hun armen genomen. En ze hebben met Simeon gezegd, nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de liefde God die volmaakt wordt in het hart van een zondaar. Geliefde, kent u zo Gods woord, bemint u het op deze wijze. Jongens en meisjes, heb u zo de geboden God wel eens als uw gezangen lief gekregen? Kom, het is een heerlijke weg. Het is een verheven weg. Het is een smalle weg, het is waar. Weinigen zijn het die dezelfde vinden. Maar hij is nog geopend. En daar gaan nog zondaren op die weg. En het is nog een even beminnelijke weg. Als altijd, voor al degenen die die weg bewandeld hebben. Ik zou zeggen, kom, dat is zijn gebod. Meer niet, minder ook niet. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. Maar als ik dan u heb, o Heer mij, zou dan iets anders mijn God zijn? Zou ik ergens groot of te klein, zo zong dat een. Een God hebben dan u alleen? Hij is het begin der schepping God. Het woord dat bij God was. De Vader heeft hem geopenbaard. Tot één doel. Namelijk om in hem te geloven. En gelovende in hem. Het eeuwige leven te hebben. Ja geliefden. Als we zijn woord bewaren. Zijn evangelie bewaren. Als dat het woord van ons leven is. Dan is de liefde van God. In ons. Volmaakt geworden. Niet dat wij er altijd volmaakte wederliefde tegenover zetten. Dat is helaas ook waar. Die tijd komt. Dat we hem zullen kennen. Bekennen. Gelijk hij is. Dan zal er geen twijfel meer zijn. Geen zweempje ongeloof meer. Hier op aarde is het ten dele. Ten dele. Ten dele. Maar als dan het zien op Jezus. Als dan het honger en dorsten naar zijn gemeenschap. Als dan het denken aan hem. Als dan het wenen aan hem, over hem. Om onze zonde. Reeds voor ons zoet zijn. Wat zal dan de volmaakte aanschouwing zijn. Wanneer hij de laatste traan van ons aangezicht zal hebben weggeveegd. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook al zo wandelen. Die moet ook zelf al zo wandelen. Gelijk hij gewandeld heeft. Dat is dus, ik zou het theologisch kunnen zeggen. Dat is dus het gevolg van de openbaring van de volmaakte liefde in ons. Het wandelen naar die geboden van die Heer. Theologisch gezegd, als we nu rechtvaardig zijn Door het zien op Jezus. Door het liefhebben voor Jezus. Door het komen tot Jezus. Door het geloven in Jezus. Dan zullen we door diezelfde geest ook wandelen zoals Jezus. Nee, dat is niet een krampachtig vervullen van dit en een nalaten van dat. Maar dat is een koninklijk gaan. Achter hem aan, voetstap voor voetstap in het pad dat hij gebaand heeft. Het spoor der gerechtigheid. Hier wordt dat heerlijke woord wandelen genoemd. Die zegt dat hij in hem blijft. Die moet ook zelf al zo wandelen. Hier wordt niet het woord lopen genoemd of gaan, maar hier wordt het woord wandelen gebruikt. Wandelen, dat doe je niet als je haast hebt, dat doe je niet als je voortgedreven wordt, dat doe je niet als een schuldeiser die op je hielen zit. Maar wandelen, dat doe je tot genoegen. Wandelen, dat doe je ontspannen. Wandelen, dat doe je van louter plezier. Wandelen, nou, het gaan achter Jezus, het vasthouden van zijn woord, het in hem blijven, die moet ook zelf alzo wandelen, staat er. Wandelen. Ja, vrienden, ik weet het. Ik weet ook wat u tegenpruttelt. Ik weet ook dat u zegt dat uw weg nou niet bepaald een wandeling is, want u moest dan eens weten wat je allemaal meemaakt. Dat weet ik zelf ook wel. Maar dat komt omdat we niet in hem zijn. Dat komt omdat we met Petrus staan op die golven zien. En als je op die golven ziet, dan zeg je, hier is vergaat, er is geen weg. Dat weet ik ook wel. Dan wordt het moeilijk. Maar als je in hem blijft, dat we zeggen, altijd door, voor alle dingen, tot Jezus je toevlucht neemt. Tot hem je hart opheft, mijn hart, o God der Goden, tot u op. Dat voor alles is. Voordat je je leven gaat verbeteren, voordat je ook maar enige zonde kan uitdelgen, voordat je ook maar van het brede op het smalle pad kan gaan, voor alle dingen, geloof. Blijf in hem. Zie op hem. Want zonder mij kunt gij niets doen. Niets doen. Positief. Negatief, niets doen. Zonder hem kan je de zonde niet doden. En zonder hem kan je ook niet in een nieuw godzalig leven wandelen. Zonder mij kunt je niet doen. Al voel je nu hoe dwaas we menigmaal zijn. Als we in de put zitten, als we eronder zitten. Als we geen weg meer zien. Als alles ons tegen is. Als de Heilige Geest van ons zo ver geweken schijnt te zijn. Dat we menen aan de verharding van ons hart te zijn overgegeven. Wat doen we dan? O, ik bid u. Ik predik het u. Bewandel dan de kortste weg. Kom tot Jezus. Sla die Bijbel op. Met worstelen om het zien op hem. Leef waarin hij gegeven is. Om zondaren zalig te maken. Leef dat hij niet gekomen is om rechtvaardigen te doen. Leef al die geschiedenissen. Dat woord, die geboden die God ons heeft nagelaten. Waaruit we kunnen lezen die hele wolk van getuigen. Die hij niet heeft laten omkomen. Gelijk hij gewandeld heeft. Ja, de weg voor Jezus was een zware weg. Een moeilijke weg. Niemand heeft zo'n weg zoals hij. En toch, hij heeft die weg bewandeld. U weet dat Lazarus gestorven is. En hij wil terugkeren om hem uit de slaap op te wekken. Dan zeggen zijn discipelen onder andere Thomas. Heer, je moet niet gaan, want ze maken je dood daar in Judea. Dan zegt hij, er zijn 12 uren in de dag. Werk zo lang het daar. Kom, we gaan, zegt hij. Hij wandelt daar naar het nest. Van zijn vijand naar het hol van de leeuw. En als hij in de paaszaal tegen zijn discipelen gezegd heeft. De uren is nauw gekomen. Nauw gekomen. De zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Als hij die droeve boodschap aan zijn bedroefde discipelen heeft meegedaan. En een van zijn jongeren zich uitlevert in de kaken van de Satan. In de klauwen van de dood. Dan zegt hij, kom. Voordat we naar Gethsemane gaan, zullen we eerst nog een versje zingen. En als zij de lofzang gezongen hadden, dan gingen ze uit. De lofzang gezongen. Hij wandelde zijn weg. Hoe zwaar, hoe donker, hoe benauwd ook. En als hij daar in de hof van Gethsemane kruipt voor het aangezicht zijn vaders, en de vijand komt met zwaarden en stokken bewapend, en zelfs één van zijn broeders, met wie hij samen brood geëten heeft, de vergen het tegen hem opheft, dan zegt hij: vriend, waartoe zijt gij hier? Verraad gij de zoon des mensen? Met een kus, dat alles. Dat alles. Dan wandelt hij het pad dat de Heere hem wijst. O geliefde, zo is Jezus ons schoon boven alles. Wat in de hemel en wat op de aarde. Schoon, omdat hij zo onze wonden heeft. Maar nog schoon, omdat hij zo de zonde van onze wonden wegneemt. Kent u Jezus? Die Jezus. Zo. Amen. Kom bij danken. Lieve Heere, gij hebt ons samengeroepen onder het woord van uw genade. En wij hebben de kenmerken uit uw woord gehoord. Van die op het smalle pad gaan. En we hebben ook gehoord dat die dit gebod en dit evangelie niet bemint, die is een leugenaar. Ook al is die lid van de gemeente. En ook al draagt hij het teken en zegel van uw verbond. En ook al lijkt hij heel wat voor de mensen. Een leugenaar. Een leugenaar die buiten geworpen zal worden. Met de honden en met de tovenaars. En met de hoeriers en met allerlei kwaadoeners. O God, laat dan nu uw evangelie het hardste hart breken en de vers afgewekenen tot u wederbrengen. Uw arm is toch met macht, Heer. U hebt er zoveel verlost die zonder verwachting in de kerk kwamen. Denk ook daartoe aan onze kinderen, o God, en plant uw verbond in hun hart voort naar uw beloften. Laat ze toch niet omgevoerd worden met allerlei ijdele leringen en allerlei wind van leer. Maar dat ze toch letten mochten op de sprake van het evangelie. En bewogen door uw goddelijke ontferming tegen u zouden zeggen: Heer, hier bent. Andere heren hebben over ons geregeerd, maar door u alleen herkennen we uw naam. Die komen zouden met smeking en met geween. Heere, uw huis is nog open en uw hart is nog open. En uw armen zijn nog uitgebreid. O, doe ons toch geloven dat u ook over ons staat te leven. Jeruzalem, Jeruzalem, Vlaardingen, Vlaardingen, hoe menigmaal. Heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een kloek hen harekieken. O, dat het dan niet van ons zou gelden, maar gij hebt niet gewild. Laat uw liefde ons dringen tot wederliefde om de Vader der zonde te verlaten. En u den Heere te kiezen als ons deel en als ons enigst goed. Heere, zegen ook uw woord voor alle bekommerden van hart. Die waarlijk om raad verlegen zijn. Die het niet gaat om iets te zijn voor de mensen. Maar die met uw verzoen begeren te worden. Die in uw gemeenschap begeren te leven. Omdat ze gesmaakt hebben dat uw gunst meer sterk dan de uitgezochte spijt. Het volk dat ge gekocht hebt met uw bloed, dat worstelt om tot het licht te komen. O, doe ze van deze morgen smaken de zoetheid der zaligheid die in u is. In u is toch het leven en de vrede. Daartoe zijt ge van de Vader gegeven, o beminnelijk levensvorm. Sterk ook uw kinderen die geleerd hebben dat in u al hun heil en al hun kracht is. En doe het met blijdschap de dag verbijden dat u zal komen. Om al u en onze vijanden onder uw voeten te verpletteren bij mij. Met alle die uw naam beminnen, u uitverkoren. In uw eeuwige heerlijkheid te doen delen. Opdat we te dichter zouden nazingen op de heuvel Golgotha. Staat een kruishout opgeheven als ik daar een ogen sla. Wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt, daar ik mag wenen om uw zonde. Geef mij slechts de laatste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven. Niemand heeft ooit zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. We vragen het u om Jezus wel. Amen. Geliefde, ten slotte zingen we nog uit Psalm 105, het 4e en het 24e vers. Psalm 105, vers 4 en 24. Gij volk uit Abraham gesproken, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zij niet. De Heer is onze God die daar zal om door zijn gericht vervaart. En ook het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. We zingen dus nu tot slot dan psalm uit Psalm 105, het 4e en het 24e vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.